Als het al een keer vol rijp hangt, hangt dat hier eigenlijk mooi te hangen. Kan er de schimmels in toch minder impact op de aardbeien dan.
De mogelijkheden van telers om hun gewassen te beschermen zijn de laatste jaren sterk ingeperkt. Steeds minder producten zijn toegelaten, waardoor land- en tuinbouwers hun manier van werken moeten aanpassen.
Die eisen maken dat eigenlijk de spuitschema's of de manier waarop dat we de teelt op het veld hadden, dat moet herzien worden.
Er is heel veel op de markt van biostimulanten. Ik kan al geëxperimenteerd ermee, maar ik ben er niet van overtuigd.
Wat brengt de toekomst voor bedrijven die niet investeren in machines of nuttigen? Wat komt er op hen af als je daar niet in meestapt? En wat zal er dan wel op de markt zijn?
Het principe UVC, daar geloof ik echt in, dat is wel iets goeds.
Als bedrijf krijg je dan ook nieuwe mogelijkheden. Nu komt er biologische gewasbescherming bij, er komen zaden bij, er komen precisielandbouw bij.
In deze aflevering zitten drie experten aan tafel om in te zoomen over de toekomst van gewasbescherming en gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. En we wijden ook even uit met een reportage bij een aardbeiteler. Welkom bij Radio in Agro. Dit is aflevering 3, de toekomst. De eerste gast in het panelgesprek is professor Pieter Spanhoge, werkzaam bij de vakgroep Plant en Gewas en dus expert in dit vakgebied.
Wij zijn een analytisch labo en wij zijn werkzaam rond detectie van bestrijdingsmiddelen. Een tweede onderzoeksthema binnen het onderzoeksverhaal is formulering. Dat wil zeggen, hoe ga je die middelen op een goede manier toepassen dat zij op het gewas terechtkomen en dat zij niet vervliegen of verlopen of verdwijnen na bepaalde tijd. En het derde is natuurlijk, ja, als je die middelen toepast, dan heb je blootstelling. En blootstelling wil zeggen dat het milieu, zowel als de mens, daar een hoeveelheid van die middelen mee in aanraking komen. En natuurlijk willen we weten, als dat in onze voeding zit, is dat veilig voor ons. Dus daar willen we allemaal eigenlijk wel een goede kijk op hebben.
Pieter werkt dus voornamelijk aan de onderzoekskant. Links van Pieter zit Mark Snijders. Hij werkt voor Bayer en is de laatste 15 jaar vooral bezig geweest met duurzaamheid.
Enerzijds kijken hoe duurzaamheid beter binnen ons systeem kan geïntegreerd worden, binnen het businessmodel dat Bayer ontwikkelt. Anderzijds ook kijken naar hoe duurzaamheid op een landbouwbedrijf kan bevorderd worden en hoe we met onze oplossingen eigenlijk kunnen streven naar een duurzamere voedselproductie of landbouwproductie in het algemeen. Met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zaden, precisielandbouw, allemaal onderwerpen waar we als Bayer actief in onderzoeken en actief op de markt brengen.
Mark richt zich vooral op de praktijk. En onze derde gast, die werkt bij Inagro en zorgt juist voor de vertaalslag van onderzoek naar praktijk.
Ikzelf ben Ellen Paulijn, ik ben onderzoeksleider gewasbescherming bij Inagro.
Drie ideale profielen om in gesprek te gaan over de toekomst van gewasbescherming. Maar vooraleer we dat doen, blikken we kort terug op de evolutie die gewasbescherming heeft doorgemaakt.
Ik zou even verder willen teruggaan dan de laatste 10 jaar. En eigenlijk tot begin van de moderne gewasbescherming, die ergens gestart is, jaren 50, 60. Nieuwe middelen die er steeds bij kwamen, die veiliger werden ook om te gebruiken. Dat is doorgegaan tot ergens jaren 90, 2000. En dan hebben we gezien dat er alsmaar strengere regels gekomen zijn. Bijkomende beperkingen. Er is een wetgeving gekomen op Europees vlak.
En zo'n 10 jaar later is er opnieuw regelgeving ingevoerd om de gewasbeschermingsmiddelen op Europees vlak verder te regelen.
Daar hebben we dan gezien dat die zich vooral gaat richten op gevaar en het voorzorgsprincipe. En dat betekent dat we nu opnieuw een pak middelen van de markt zien verdwijnen die niet meer voldoen aan dat nieuwe toetsingskader. Of waar ook het onderzoek te duur is om nog uit te voeren om die middelen op de markt te houden. En dat is toch iets waar we de laatste jaren ons meer zorgen over maken. Trouwens, wij niet alleen, maar gans de landbouwsector. Dat is dat we meer en meer middelen zien verdwijnen van de markt en dat er eigenlijk geen nieuwe meer bij komen. Dus dat betekent dat bepaalde gewassen op dit moment, ja, het echt wel moeilijk wordt om die nog op een goede manier te gaan beschermen.
Door het verdwijnen van middelen heerst er heel wat bezorgdheid bij land- en tuinbouwers. En is het lastig om bepaalde gewassen te laten overleven?
In bepaalde teelten zorgt dat al voor problemen. In andere teelten ziet men toch ook dat middelenpakket slinken. En gaan we toch echt wel gaan kijken, van, zijn er nog voldoende alternatieven? Zijn er nog voldoende afwisselmogelijkheden? Dan bijvoorbeeld om die resistentie tegen te gaan. Dus dat is ook wel iets waar we toch echt wel zien dat toch echt wel leeft en een reële angst van bij de telers echt wel is.
Ja, ik kan daar denk ik aan toevoegen. Een shift zie ik nu eigenlijk wel komen in functie van het aspect milieu. Dus we hebben het aspect mens vrij goed, laat ik zeggen, onder controle is misschien een groot woord, maar daar hebben we veel inzichten in. Waar dat we vandaag meer en meer gaan mee geconfronteerd worden, is dat eigenlijk, ja, wat is de impact op die bodembiodiversiteit? Wat is de impact op die kleine organismen die we met de microscoop moeten bekijken? Wat is de impact op wat we dan noemen de ecotoxiciteit, de ecologie van onze leefomgeving? En dat zal meer en meer naar de toekomst bepalen dat we bepaalde middelen gaan zien verdwijnen.
Maar toch zien we dat de publieke opinie rond gewasbescherming zeer negatief blijft, ondanks dat er eigenlijk echt wel serieuze regelgeving is. Hebben jullie hier een verklaring voor?
Er is moeilijk een echte eenduidige verklaring voor te geven. Enerzijds denk ik dat wij meer en meer verwachten van in een risicovrije maatschappij te leven en dat wij de verschillende risico's moeilijk tegen elkaar kunnen afwegen. Persoonlijk denk ik ook dat het feit dat de regelgeving alsmaar strenger wordt, soms omgekeerd werkt. Omdat mensen zich gaan afvragen, ja, maar als dat allemaal zo streng is, dan moeten daar toch wel grote gevaren aan verbonden zijn. En een derde element dat een rol speelt, denk ik, is het feit dat we alles kunnen meten.
Want dat betekent dat er meeteenheden gebruikt worden, zoals een nanogram. Het is moeilijk om ons daar iets bij voor te stellen en die eenheid in perspectief te plaatsen. Dus dat kan ons wel in de war brengen.
En het laatste element dat daar een rol in speelt, is de beschikbare informatie. We kunnen zeer moeilijk nog afwegen welke informatie nu geloofwaardig is en welke niet. En dat ze zeggen, het zal altijd wel beter zijn als er niet in zit.
Ik ben er niet van overtuigd dat de vraagstellers heel representatief zijn voor de maatschappij. Ze dagen u uit en dat kan en dat mag. Hebben zij het volledige plaatje? Zij hebben het plaatje van de groep waarvoor zij zich representeren.
Ja, er is enorme polarisatie inderdaad wat dat thema betreft. En ik denk dat iedereen in de sector dat zeker gaat ervaren.
Voor Bayer als fytobedrijf is dat ook iets dat doorweegt en ontmoedigend kan werken, aangezien er veel onderzoek naar veiligheid van middelen gebeurt. Maar het bedrijf baant zich een weg door de uitdagende omstandigheden door zich aan te passen.
Ja, je moet natuurlijk werken in de maatschappij, in de omgeving waar je actief bent en je moet je daar ook voor een stuk gaan aan aanpassen. En wat wij proberen te doen, we ontwikkelen onder die druk van de maatschappij nieuwe innovaties die steeds veiliger worden. Dus dat is een drive eigenlijk om dat gaan te doen. En we proberen eigenlijk ook veel meer holistisch na te denken over gewasproductie. En er wordt gekeken, wat kunnen we binnen die teelt allemaal doen om die teelt zo gezond mogelijk laten op te groeien. Dat betekent, startend met de bodem, een gezonde bodem, kijken naar de zaden, welke variëteiten gaan we telen, wanneer gaan we die zaaien, aan welke zaaidichtheid gaan we die zaaien, om proberen op die manier eigenlijk die planten zo sterk en zo gezond mogelijk te laten opgroeien. En dan gaan we kijken, kunnen we ingrijpen met synthetische producten of kunnen we ingrijpen met biologische middelen? En dan wordt bijvoorbeeld gekeken wanneer dat een gewasbeschermingsmiddel wordt toegepast, een insecticide of een fungicide, dus dat een bepaald effect heeft op insecten of op schimmels, kan ook in de bodem zijn, kan ook op nuttigen zijn. Om dat ook gaan te vergelijken met wanneer we het anders gaan doen, wat gaat dan het effect zijn? Dus eigenlijk kijken we naar een geïntegreerd systeem waar onze producten binnen passen. En als bedrijf krijg je dan ook nieuwe mogelijkheden. Nu komt er biologische gewasbescherming bij, er komen zaden bij, er komen precisielandbouw bij.
De beperkingen zijn er, maar desondanks kan je als bedrijf ook op zoek gaan naar andere mogelijkheden en een nieuwe koers varen met alternatieve middelen, met een frisse blik en met een andere aanpak.
Wat ik denk, dat is dat we nog een aantal crisissen gaan meemaken vooraleer dat we echt voldoende gaan beseffen dat we al die verschillende oplossingen, niet alleen gewasbescherming, maar ook die andere, dat we die nodig hebben en dat we die moeten integreren.
Ik ben er helemaal mee akkoord. Hè. We gaan moeten kijken naar een teeltsysteem of een teeltseizoen, hè, waarbij dat we tot nu toe altijd dachten van oké, dit middel valt van de markt, wat komt er in de plaats? En dan zetten we dat in het spuitschema op die exacte zelfde moment, diezelfde week enzovoort. En dan weten van oké, we zijn weer vertrokken. Dus eigenlijk dat is het denken, vermoed ik toch nog heel sterk, bij de landbouwer.
Een van de uitdagingen is bijvoorbeeld de extra eisen van de retail, die verplichtingen oplegt in de vorm van we willen niet meer dan 5 middelen in onze voeding.
Maar die eisen maken dat eigenlijk de spuitschema's of de manier waarop dat we de teelt op het veld hadden, dat moet herzien worden. En dan is dat een grote rol voor jullie, denk ik dan toch. Hey, Inagro en andere onderzoekscentra. Om te kijken van, voilà, kijk, we zitten nu met dat en met dat. En op welke manier gaan we dat oplossen? Hoe kunnen we het einde van de rit toch nog een mooie oogst verzekeren? Dat die landbouwer ook een inkomen heeft.
Daarop kan ik inderdaad aanvullen dat... En ik denk dat heel wat landbouwers al zeer geïntegreerd werken.
Zoals aandacht hebben voor preventie, voor alternatieven.
Ook voor rassenkeuze, daarmee aan de slag gaan. Als die middelen voorhanden zijn in hun teelt en als die economisch rendabel zijn. En dan op Inagro zelf doen we daar eigenlijk ook heel veel onderzoek naar alternatieve gewasbeschermingsstrategieën. Want het gaat sowieso eigenlijk een combinatie zijn van chemische middelen, maar ook zeker van de andere alternatieven. En als we eigenlijk kijken naar ons gewasbeschermingsonderzoek, naar onze gewasbeschermingsproeven, dan denk ik eigenlijk dat ongeveer nu 75% van onze proeven eigenlijk alternatieve gewasbeschermingsstrategieën zijn dat wij eigenlijk uittesten. Welke andere strategieën kunnen we toepassen? Wat zijn de mogelijkheden? Zijn ze economisch rendabel voor een landbouwer? Kunnen we ze verder gaan promoten? En hoe kunnen we ze helpen de landbouwer ermee aan de slag te gaan? Dat is nu eigenlijk een heel groot deel van ons gewasbeschermingsonderzoek en het werk dat wij eigenlijk met een Inagro gaan doen.
Zoals bij Inagro evolueert het onderzoek en ligt de focus nu op verschillende alternatieven uittesten. Maar hoe verloopt het onderzoek naar nieuwe middelen bij de anderen?
Als bedrijf investeren we nog altijd heel veel in onderzoek en ontwikkeling. Alleen merken we dat we op vlak van nieuwe synthetische middelen, dat het zeer moeilijk wordt, dat het zeer traag gaat. Gewoon als voorbeeld. De laatste 5 jaar is er geen enkel nieuwe synthetische actieve stof op de Europese markt gekomen. Dus dat is nog nooit gebeurd. En dat is eigenlijk geen goed teken, want we zien wel dat in andere gebieden, andere geografieën, wel nieuwe middelen op de markt komen. En dat heeft dan weer te maken met de wetgeving die wij volgen.
De grote zoektocht is naar een nieuwe werkingswijze, waarbij dat we dan inderdaad moeten erkennen dat het een zeer lastige job is, hè, waarbij dat het weinig lukt of weinig succes is. Maar we zien dat wel wat de toekomst brengt, hè, want uiteindelijk iets wat volop ingezet wordt in een ander werelddeel, ja, vroeg of laat komt het dan toch ook naar Europa.
Misschien daarbij aansluitend ook om die middelen zo lang mogelijk op de markt te houden. We hebben die precisielandbouw die ons net toelaat om... veel efficiënter de middelen gaan toe te passen om bijvoorbeeld minder drift te gaan krijgen buiten het veld, om met minder product, maar zeer gelokaliseerd toe te passen, eigenlijk toch een goed effect te krijgen naar gewasbescherming toe en het milieueffect te gaan verminderen. Dus daar verwacht ik eigenlijk op korte termijn meer van dan van het feit van nieuwe middelen te krijgen.
Dat is natuurlijk ook het belangrijkste aandachtspunt, dat met driftreducerende technieken en met precisietechnieken zo gericht mogelijk kan worden ingezet.
Het woord biologisch is al een paar keer gevallen. Biologische middelen krijgen meer toegang in het reguliere systeem sinds er zoveel middelen wegvallen. En dat is een goede zaak.
Inzichten uit de biolandbouw zijn zeer belangrijk. Kijk, voilà, laat die twee types van landbouw naast elkaar bestaan, laat ze misschien met de tijd naar elkaar toegroeien, laat ze dus eigenlijk elkaar inspireren. En als er een aantal principes zijn die je dus eigenlijk kunt uit de biolandbouw overnemen, is het dan dat natuurlijk evenwicht beter respecteren, is het dan die bodem beter gezond houden op een of andere manier. Ja, die landbouwer die zal dat inderdaad ook overnemen. Vandaar lijkt het als twee gescheiden werelden, maar dat hoeft zo niet te zijn.
En daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. Ik denk dat we meer en meer een vermenging gaan krijgen van beide systemen. Ook binnen de conventionele wordt veel meer aandacht besteed momenteel aan bodemgezondheid dan 10, 20 jaar geleden. Tegelijkertijd zien we ook dat we met een aantal biologische middelen ook kunnen inschakelen in een, laten we het noemen, klassiek systeem. Dus waar we eigenlijk synthetische middelen bijvoorbeeld vroeger in het seizoen gaan gebruiken en biologische middelen meer op het einde van het seizoen. Het is niet dat die biologische middelen één op één andere gaan vervangen. Dus we zullen moeten zoeken, en vandaar ook het belang van praktijkonderzoek en zo verder, hoe kan dit nu binnen een gewasbeschermingsstrategie ingezet worden?
En daar zijn er een aantal ontwikkelingen, zoals de biologische bestrijdingsmiddelen, die meer en meer ingang krijgen in het reguliere systeem.
Die gaan effectief een effect hebben op een ziekte, een plaag. Maar natuurlijk, van het moment dat een biologisch product een effect heeft, ja, dan heeft het eventueel ook een negatief effect elders. Dus des te beter de biologische middelen gaan werken, des te meer neveneffecten je gaat zien. Dus het is niet zo dat biologische middelen nu de oplossing voor alles gaan zijn, maar ze kunnen dus wel in een aantal gevallen bijdragen. Dan zijn er systemen natuurlijk die zeer interessant zijn, maar die niet overal toepasbaar zijn. Dat is feromoonverwarring. En dus waar we eigenlijk niet direct op de insecten als dusdanig gaan ingrijpen, maar waar dat we gaan ingrijpen op het feit dat ze elkaar niet gaan vinden en dus niet kunnen vermeerderen. Dus dat is een technologie die toch meer en meer ingang vindt en die toch wel heel goede resultaten levert. En dan is er een derde luik waar momenteel ook meer aan gewerkt wordt. Dat zijn de zogenaamde biostimulantia of plantversterkende middelen. Die in een aantal gevallen bepaalde effecten hebben op planten, die planten sterker, gezonder gaan maken. Maar dat is niet zo evident om dat in te zetten in een gewas dat maar een aantal weken of maanden op het veld blijft. Dus we zien...
Het gaat de plant toleranter maken, wat positief is, maar uiteindelijk zal er op een bepaald moment ingegrepen moeten worden.
En dus zullen we altijd terug moeten komen naar dat geïntegreerd gebruik van synthetische, biologische middelen, maar ook teeltechnische maatregelen, de bodemgezondheid. We zullen daar één geheel moeten van maken.
Dat is een belangrijke conclusie, denk ik, dat we alles samen moeten integreren. Dat zien wij eigenlijk ook in de proeven. Als we puur biostimulanten gaan werken, dan hebben we eigenlijk maar zelden een significant effect op de gewasopbrengst of dergelijke meer. Maar dat eigenlijk een combinatie is van verschillende factoren.
Er zijn al heel wat interessante topics vanuit verschillende invalshoeken aan bod gekomen. En de landbouwer speelt uiteraard ook een prominente rol in dit verhaal. Vandaar zijn we langs gegaan bij een aardbeikweker uit Lichtervelde. Hij is bewust bezig met gewasbescherming en experimenteert met alternatieven om de geschikte middelen voor zijn hoofdteelt te vinden.
Hallo.
Hey. Goedemorgen.
Hey. Ja, we mogen in die serre aanzetten.
Ja, voilà. Maar dat is hier al direct warm.
Ah, het is hier warmer, ja. Dat is hier... We moesten ook een beetje bij voor vroegte zijn, hè. We zijn hier in Lichtervelde in de glazen serre. Ik ben Pieter van Hoeken. Ik ben 46 jaar. Ik doe al mijn beroep, moet je zeggen, van 2001. We deden vroeger arbeiden in de volle grond. Dat was eigenlijk een zijtak dat we deden. Bij ons bedrijf moment eigenlijk volledig in de loop der jaren gespecialiseerd in arbeiden op substraat. Wat is het voordeel daarvan? Het eerste voordeel is ergonomisch. Het is heel gemakkelijk om te plukken. Het tweede voordeel is ook veel minder gewasbescherming ook nodig. Als je in de traditionele, in de volle grond, zit je met problemen met teeltrotatie. Hier hebben we iedere keer nieuwe grond eigenlijk dat we kunnen bestaan. Dus iedere keer ziektevrije grond. Nu zie je dat nu niet echt, maar als dat een keer vol rijp hangt, hangt dat hier eigenlijk mooi te hangen. Kan de schimmels in toch minder impact op de arbeiding dan.
Rond die gewasbescherming, wat zijn zo wat de moeilijkheden?
Ja, dus de laatste jaren hebben we enorm ingezet en is er veel kennis bij gekomen via biologische bestrijding voor de plagen. Dus luis, spint, trips, we zijn eigenlijk de voornaamste plagen dat we kunnen mee te maken gaan in arbeiding. Moet zeggen, de spint en de trips kunnen we 100% biologisch aan. Dat is wel enorm geëvolueerd, dat is een groot voordeel, maar dat is ook door verschillende stappen geweest. Op mijn start met werkgroepen, met begeleiding en zo hebben we veel geleerd van elkaar. En ik denk nu dat dat wel nationaal hier in België echt doorgedrongen is bij de kwekers. Want chemisch was het probleem met resistentie. En dat is eigenlijk met die biologie gesproken van.
En als je zegt van we behandelen dat biologisch, alleen via biologie, wat bedoel je daarmee?
Dus eigenlijk zijn dat nuttige insecten dat we in het gewas leggen, dat we strooien, oftewel hangen we kweekzakjes uit. Dat zijn zakjes met een draadstof en ik denk dat dat een soort houtsnippertjes zijn. Dat is dan van cucumerus. En die cucumerus had eigenlijk de trips, een schadelijk beestje die de vruchtjes kan beschadigen, had dat eigenlijk die trips parasitiseren.
Ze zijn continu op jacht achter die tripsjes. We hebben dan met spent, dat is dan met fetuselus. En met dat ook, dat strooien we dan. Dat is ook die draadstof, strooien we daarop. Kijk, nu en dan zie je wel iets, een beetje hout, vlokjes liggen. Luis is nog iets, dat bestaat ook al, dat zijn dan met een soort zweefvliegjes. Maar dat is nog niet het grootste probleem nu voor ons. Luis zullen we wel in het begin van de teelt eenmaal corrigeren en dan met chemische producten. Maar dan is dat eigenlijk ook heel de teelt opgelost. Wat we merken, hoe minder insecticiden dan we gebruiken de laatste jaren, hebben we wel minder problemen met bijvoorbeeld een luis ook. Dat is een verklaring, dat horen we bij iedereen. En doe standaard iedere keer, bijvoorbeeld in het begin van de teelt, hangen we die zakjes, beginnen we te strooien, beginnen bloeien. En zo zijn we redelijk zorgeloos in de teelt zelf, maar moet wel nog altijd gemonitord worden. Dus de toeleverancier van de biologie komt hier iedere week. Dat is dan met een vergrootglas, dat wij dan kijken onder het blad en kijken wat dat eigenlijk de verhouding is, spent, nuttigen.
Je moet echt inspecteren.
Ja, ja, en zelf doen we dat. Allee, is dat ook wel een bezigheid, toch een uurtje in een dag, dat we dat zelf ook doen. Soms, allee, de natuur is soms onvoorspelbaar. Soms kan het zijn dat we moeten bijstrooien, maar soms is het genoeg. Ja. Dat is wel een hele stap. In de laatste 5 jaar is dat enorm geëvolueerd en daarbij teelt.
Mm-hmm. Je hebt al wel een aantal jaren ervaring. Gebruiken jullie bepaalde soorten rassen die daar bijvoorbeeld beter werken of minder ziektes
jo,
krijgen?
Daar wordt de rast maar nog op geselecteerd. Dat is een heel belangrijk punt dat we er als teler op letten ook. Bijvoorbeeld El Santa is heel gevoelig voor die wetziekte in het najaar dan. Sonata was ook een ras die vroeger veel geteeld werd. Dat is eigenlijk allemaal volledig eruit aan te gaan en we zijn allemaal de resistentste rasten. Allee, dat is zeker een parameter die heel belangrijk wordt in het selecteren van de nieuwe rasten eigenlijk.
Welke rassen hebben jullie hier nu staan?
We er tegen nog, vorig jaar was het laatste jaar dat we nog El Santa hebben geteeld. We zijn ervan uit te gaan van het jaar gaan we het niet meer telen. Dus, en dan is het in het voorjaar Sensation. En dan gaan we eigenlijk naar Karima. Aurora Karima, een doordragerras dat we dan heel de rest van het jaar inplukken. Sensation is dat voordeel is voor in het vroeg. En is het niet gevoelig voor Phytophthora, like dat we er vroeger wel aan in de vroegen in de Sonata. En dan die Aurora Karima is ook een grote verbetering qua wetziekte dan. Allee, in de loop van het seizoen. Dus aardbeien wordt altijd verkocht per ras. Het is ook belangrijk dat de handel daar ook mee gaat. Ja. Dat ze niet vragen of dat ze niet willen serieus bieden op de El Santa. Want die El Santa moet toch meer behandeld worden of al die andere rassen. Maar eigenlijk nu is het wel, de handel is het wel, heb die Karima gesprongen. Het zijn nog andere rassen, maar persoonlijk voor mij is dat nu die Karima. Mm-hmm. Dat is wel het pluspunt als ze meegaan eigenlijk.
Ja. Ze spelen ook wel een belangrijke rol.
De handel speelt er ook een rol in, ja. Mm-hmm.
Is dat voor u ook eigenlijk een positief punt dat er chemische middelen uit de markt worden gehaald en dat jullie zoeken naar alternatieven?
Ja, dat is zeker een positief punt. Maar het moet nogal waardbaar zijn. Allee, het gaat nog altijd noodzakelijk zijn, denk ik, van die fungiciden. Mm-hmm. Het is niks mis met fungiciden als ze goed toegepast worden. Nee. Ik denk ook dat het belangrijk is dat er eigenlijk nog verder wordt ontwikkeld in chemische bestrijding ook, want als het allemaal biologisch gaat moeten, denk niet, dat is niet haalbaar. En oftewel gaat het allemaal heel duur moeten worden, immens duur. Plus, die ziektes zijn er en ze moeten er iets tegen zijn eigenlijk, dat nog wel. Maar we hebben wel al veel hulpmiddels, veel tools voor het serieus te reduceren. Dat blijft wel de toekomst, denk ik.
Ja, maar er is nog geen weg te denken zonder...
Nee, dat geloof ik niet in. Om dat volledig biologisch moeten doen, gaat dat niet lukken. UVC is een trend, dat is een volle ontwikkeling nog. En dat gaan we dus heel nauw opvolgen. En dat is wel de volgende investering waarschijnlijk die we gaan doen. Maar ja, ieder bedrijf is anders. Ik heb hier 6 verschillende serres. Dus voor technisch, dat is iets die onbemand, die volledig autonoom rijdt. Dat is een bepaald soort UVC-light. Die eigenlijk die wetziekte sporen gaat afdoen. Maar je moet iedere 3 dagen, enkel 's nachts, kan die rijden. Dus dat is iets die je wel moet. Allee, je moet dat in volle vertrouwen kunnen in je serre laten. We zien die ontwikkeling nog aan het afhalen. Het principe UVC, daar geloof ik echt in. Dat is wel iets goeds. Maar het is nog de technische kant die nog in verdere ontwikkeling moet.
Ja, en ken je misschien andere telers die dat wel al gebruiken die daarin geïnvesteerd hebben?
Jong, eigenlijk wel. En eigenlijk, dat werkt dan heel goed. Dat is dan met een vaste buisrail eigenlijk op de grond, zodanig dat die altijd die UVC-robot op de centimeter juist rijdt. Alleen we zien aan het weten en weten wat dat kan en wat dat niet kan. En wat er nog op de markt komt, dan we zien wel dan de toeleveringsbedrijven, de installatiebedrijven wel volop aan het tanken zijn. En ook aan, er zijn nog bepaalde machines in ontwikkeling. En allee, persoonlijk denk ik van, we gaan een keer kijken en we gaan een keer de ervaringen binnen jaren opvragen bij die telers, hoe dat was en zo, voor dat ook een keer de stap te zetten, waarschijnlijk.
En gebruiken jullie biostimulanten?
Er is heel veel op de markt van biostimulanten. Goh, dat gebruik ik dan niet. Ik denk dat het momenteel heel commercieel aan het worden is, die biostimulansen. Er is enorm veel op de markt. Het zijn twee verschillende typen, maar het is al een beetje op dezelfde basis. En immens duur. Ja, ik heb al geëxperimenteerd ermee, maar ik ben er niet van overtuigd momenteel.
Is er tegenover die 5 jaar bijvoorbeeld, zien jullie meer of minder ziektes of plagen?
Zien we meer ziektes? Er zit wel nog altijd een gevaar dat ik denk dat er bepaalde nematoden nu opkomen dat ik eigenlijk heel mijn carrière nog niet van, ik ga niet zeggen wist van bestaan, maar dat zien we nu de laatste jaren eigenlijk wel, dat er, we praten van aaltjes, dat zijn eigenlijk hele, hele kleine, microscopisch kleine wormpjes die eigenlijk in het blaadje zijn en die prikken in de cellen en die eigenlijk heel de plant een misvorming kan geven.
En op welke manier zou je dat dan kunnen vernietigen?
Momenteel is er niks voor die kan. Er bestaat geen product meer, dat is volledig weg. Maar die producten moeten er ook niet meer zijn. In de toekomst gaat het daar wel moeten nog gekeken worden hoe dat we dat kunnen aanpakken. Maar voorlopig met bedrijfshygiëne en dat moeten we meer. We zien in andere telen, in de tomaat ook, moet je toch redelijk de bedrijfshygiëne van het ene bedrijf naar het andere, dat moet beter opgevolgd worden. Want iemand kan met die aaltjes zitten en dat is iets dat heel rap verspreidt. Mijn taak is voor hier, voor kwaliteitsvolle arbeid hier te laten aanhangen. En het plukken wordt er gebeurd met de seizoenarbeiders. En dat rendement moet alleen, ze mogen niet mogen kijken van oh, een rotten, geen rotten, wetziekte. Alles vliegen hier in de vuilbak. Nee, moet nog altijd. Dat evenwicht moet er verder zijn voor continuïteit en voor toch een voldoende voedsel op de aarde of hier toch te produceren eigenlijk.
Ja, absoluut. Ik hoor hier vogeltjes.
Ja, de hommeltjes zie je hier ook vliegen. Dat is de biologische bestuiving. Dat zijn er die eigenlijk de bloem bestuiven, zodat we een mooi gevormde arbeid hebben. Dus ja, we moeten dat ook respecteren. Het is niet zomaar van dat je hier met insecticiden moet beginnen spijten. Die hommels zijn dat ook niet raar. He. De biotopen is wel, moet je in stand houden.
Ja, en hebben die hier dan een nestje?
Ja, die nestjes kun je daar zien, die hele daar. Dat zijn er ook verspreid over de serre.
Ik vond het persoonlijk een zeer mooie reportage. Waarin dat de teler echt vertelt hoe hij integreert gaat werken met eigenlijk verschillende systemen. Dus hij heeft aandacht voor hygiëne, de rassen. Hij gaat ook kijken voor te werken met nuttigen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe eigenlijk telers, als het eerst en vooral werkt en als het economisch haalbaar is, echt aan de slag te gaan met eigenlijk alternatieven. Dus ik weet niet wat jullie eerste reactie is.
Ik vond het zeer interessant. Ik denk dat het verhaal eigenlijk zeer goed illustreren in de praktijk, wat toch wel belangrijk is voor de mensen om te beseffen, dat is het risico dat door de teler gedragen wordt. Uiteindelijk moet het allemaal haalbaar blijven ook en betaalbaar blijven ook. En ik denk dat dit een belangrijk element is naar de toekomst toe. Wanneer we spreken over duurzaamheid, dat die economische duurzaamheid, dat een integraal deel uitmaakt van die duurzaamheid. Je merkt dat dit soort van technieken net iets gemakkelijker toe te passen is in een zogenaamde beschermde teelt. Als je dit morgen in granen moet gaan doen of in suikerbieten of aardappelen, dan wordt dat een moeilijker verhaal om al die dingen te integreren. Dus dat is belangrijk, denk ik, voor de mensen om dat toch te beseffen, dat dit soort van aanpak gewoon niet overal haalbaar is.
Dat is een heel terechte opmerking, inderdaad. Er wordt ook in andere teelten zeker gekeken, bijvoorbeeld naar het inzetten van nuttigen. Hoe we dat kunnen doen, eventueel nuttigen stimuleren met bankerplanten en dergelijke.
Een van de aspecten die wat minder aan bod gekomen zijn, is natuurlijk aardbei. Dat is een zeer vochtrijke vrucht. En daar heb je natuurlijk wel ook de kans op schimmels. En hoe we daar inzetten, dat kan je wel een beetje op het einde horen. Van oké, ik denk toch niet dat we het met de biologische middelen alleen zullen aankunnen. Nee, we hebben synthetische middelen nodig. Nee, we zullen ze niet kunnen missen. We zullen ze nodig hebben. En dus denk ik dat dat ook een hele belangrijke, krachtige boodschap is.
Die denk ik ook hun impact meer en meer laten zien. Dat is onder andere klimaatverandering. Dus we zien een aantal nieuwe plagen, ziektes opduiken hier in onze streken, waar we eigenlijk nog niet voor aangepast zijn. Dus we gaan ons ook moeten daarop toeleggen, ons onderzoek, in onze voorlichting, in onze voorbereiding naar de toekomst toe.
En het is ook de ideale gelegenheid om even stil te staan bij het immense werk van de aardbeiteler.
De mensen ervan overtuigen om, zoals de man hier aan het woord, aan de slag te gaan, dat is ook een uitdaging, denk ik. Dus dat voordeel van de ene kant moeten opgeven en die fascinatie krijgen van, voilà, kijk, we kunnen dat evenwicht hier netjes onder controle houden met een aantal biocontroleorganismen. Dus dat vergt enerzijds veel kennis, ook veel advies en anderzijds ook veel tijd. En dat groeit en dat is misschien wat we naartoe streven, maar dat is niet van iedereen te verlangen, denk ik. Of dat kan je niet van iedereen verwachten dat zij met eenzelfde passie aan de slag gaan enzovoort.
Het is inderdaad een andere manier van bedrijfsvoering, van omgaan met gewasbescherming. We zien ook, als we aan de slag gaan, ook met de biocontroleorganismen bijvoorbeeld, ter bestrijding van schimmels of zo, dat we daar toch andere verwachtingen van moeten hebben of ten opzichte van eigenlijk de chemische middelen. Vroeger zagen we toch dat we daar heel hoge efficiëntiepercentages hebben, terwijl als we aan de slag gaan dan met die biologische preparaten, dan is die efficiëntiegraad toch wel wat minder. En zeker als we dat dan gaan toepassen in de bodem, dan zien we toch ook dat de efficiëntie daar zeer laag tot ja.
Er eigenlijk niet is. Anders dan de chemische middelen hebben de nieuwe middelen ieder voor zich een soort handleiding nodig, want ze vragen een specifieke zorg die land- en tuinbouwers niet gewend zijn.
De manier van bewaren, dat is ook wel iets die belangrijk is. De manier van toepassen, wanneer toepassen, in te koele bodems werkt het ook al helemaal niet. Dus ik denk dat, zoals hij eigenlijk aangeeft, net met die nuttigen, is dat ook een andere manier van eigenlijk de gewasbeschermingsmiddelen of de alternatieven dan te gaan toepassen.
Het is een volledige terechte opmerking waar heel veel tijd en energie ingestoken wordt om uit te zoeken in welke omstandigheden gaan die middelen dan toch voldoende gaan werken. Maar je bent meer afhankelijk van externe factoren op dit moment met de middelen die we nu hebben. Natuurlijk, er wordt ook weer aan gewerkt om die middelen ook te gaan verbeteren. Maar met het risico, wanneer je betere middelen gaat krijgen, dat je ook weer een zwaardere belasting of impact gaat krijgen op andere factoren. Dus dat is eigenlijk een beetje een wisselwerking.
Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen in de toekomst meer ondersteuning bieden om middelen correct toe te passen. Maar daar is nog verder onderzoek voor nodig.
Oké, dan had ik eigenlijk nog één afsluiter. Zullen we op een dag zonder gewasbeschermingsmiddelen kunnen?
Die kan je gewoon niet meer bedenken dat die van de wereldbol zouden verdwijnen. Nee, die zijn zo efficiënt, die zijn zo nuttig, die zijn zo goed dat we die dus eigenlijk zullen blijven gebruiken.
Het zijn er weinig dingen waar ik zeker van ben, maar dat is een van de dingen waar ik vrij zeker van ben. Dat is, we zullen gewasbescherming nodig hebben. De gewasbescherming zal er anders uitzien dan nu. Maar we zullen, wanneer we eigenlijk willen komen tot een draagbaar systeem voor onze planeet, dan moeten wij in staat zijn om voedsel te produceren met zo weinig mogelijk inputs op zo weinig mogelijk oppervlakte. En dat betekent dat wij nieuwe variëteiten nodig hebben, dat wij nieuwe bemestingsmogelijkheden nodig hebben, nieuwe plantenbescherming, om dat te kunnen doen. Dat is onze enige mogelijkheid om onze biodiversiteit te beschermen. Dat is enige mogelijkheid om klimaatverandering proberen te vertragen of proberen gaan tegen te gaan. Dat is met zo weinig mogelijk inputs op zo weinig mogelijk oppervlakte.
En met deze hoopvolle woorden eindigen we het boeiende gesprek. Het is duidelijk, ze zijn het unaniem eens dat we niet zonder gewasbeschermingsmiddelen zullen kunnen. Dit was de derde en laatste aflevering van Radio in Agro over gewasbescherming. Wil je op de hoogte blijven over nieuwe afleveringen? Volg dan zeker Radio in Agro op Spotify of abonneer je op de nieuwsbrief van InAgro. Radio in Agro is een podcast van het onderzoeksinstituut InAgro, mede mogelijk gemaakt door de provincie West-Vlaanderen. De podcast werd gemaakt door Chloe van Orde van de Podcast Planet. Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze reeks over gewasbescherming.